hoef ik het minder hard te roepen. Welkom, we gaan vandaag kijken naar het huwelijk in de Bijbel. Rondom het huwelijk, zoals gezegd, heel veel pastoraal thema's die we ongetwijfeld niet allemaal op één avond kunnen beantwoorden. Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik het morgenochtend niet al te laat zou maken. En we gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over het huwelijk in het Oude en het Nieuwe Testament. Even kijken hoe deze werkt. Ja. We gaan het hebben over het Oude Testament. Dan kijken wij als een kleine uitstapje naar het huwelijk als beeld in het Oude Testament. In het Oude Testament komen we het huwelijk tegen als het beeld van de relatie tussen God en zijn gemeente. We kijken hoe het Joodse huwelijk eruit zag en ziet. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, dan kijken we naar het Romeinse huwelijk. Dus om Paulus te begrijpen ook goed, denk ik, om even te kijken van wat was in die tijd gewoon. Dan kijken we naar het huwelijk als beeld in het Nieuwe Testament. En daarna toch nog een klein stukje toepassing als het gaat om het huwelijk in onze tijd. En we beginnen bij het Oude Testament en ik wil proberen de pauze te plannen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat lijkt me een mooie natuurlijke breekpunt. Ja, de woordspeling ligt heel erg voor de hand. We beginnen bij het begin, bij de Torah, de boeken van Mozes. En dan komen we natuurlijk huwelijk en echtscheiding al tegen. Onder andere in de 10 geboden, Exodus 20. En nou, ik heb hier een aantal vertalingen weergegeven. U zult niet echt breken, pleeg geen echtbreuk, pleeg geen overspel. Ga niet vreemd in de Bijbel voor de gewone taal. En wat hier bedoeld wordt, als je kijkt naar de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, dan gaat het over het hebben van geslachtsgemeenschap met een man of een vrouw van een ander. Dat wordt hier nadrukkelijk verboden. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Leviticus 20. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet de dood veroordelen. Dat is in feite het punt wat hier in Exodus aan de orde is. En we lezen ook in de Torah dat daar zware straffen op staan. In het Oude Testament is er geen verschil tussen echtbreuk en overspel. Taalkundig is er ook geen eens een mogelijkheid om dat onderscheid aan te geven. Het is gewoon twee keer hetzelfde. En het huwelijk en seksualiteit horen onverbrekelijk bij elkaar. Het huwelijk begint met het eerste seksuele contact. Ook dat is in het hele Oude Testamentische taalgebruik niet te onderscheiden. En de 10 geboden verbieden niet alleen de echtscheiding, maar elk seksueel contact buiten het huwelijk, ook als dit niet tot echtscheiding leidt. Tot zover de Torah. Even een uitstapje naar polygamie, want dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag vanuit het Oude Testament. We komen natuurlijk voorbeelden tegen waarbij mensen getrouwd zijn met meer mannen, getrouwd zijn met meer dan één vrouw. Van het omgekeerde kom ik geen voorbeeld tegen, maar wel mannen die meer dan één vrouw hebben. Dat is niet door God zo gewild. Adam en Eva zijn het voorbeeld. Maar we komen polygamie, zoals het dan heet, al tegen bij het geslacht van Kain als Lamech met twee vrouwen trouwt. En we komen ook wetten tegen in de Torah waaruit blijkt dat in ieder geval bigamie, dus het trouwen met twee vrouwen, voorkomt. Onder andere in Deuteronomium staat dat als hij twee vrouwen heeft, dat hij dan die beide vrouwen gelijkwaardig moet behandelen. Ook al zou hij van de ene vrouw misschien meer lief hebben dan de andere vrouw, hij moet deze twee vrouwen wel gelijkwaardig behandelen. En hier wordt ook gesproken in Exodus over iemand die naast zijn vrouw nog een tweede vrouw neemt. Hij mag de slavin dan, dus als hij naast zijn vrouw een slavin trouwt, mag hij die slavin niet benadelen, niet minder voedsel geven, enzovoort. Dus het gaat dus over de situatie dat een man al een vrouw heeft, maar daarnaast nog een keer als tweede vrouw met een slavin trouwt. Ook dan mag hij die tweede vrouw niet anders behandelen dan zijn eerste vrouw. Het wordt dus wel als verschijnsel erkend, maar is niet zoals het bedoeld is. Dat zie je onder andere, heel opmerkelijk, als je kijkt naar de boeken Samuel en Koningen. Er zijn mensen die het allemaal uitgeplozen hebben. En dan valt op dat bij de particulieren alleen voorbeelden worden gegeven van monogame huwelijk. In alle andere gevallen wordt dat gewoon niet vermeld. Met één uitzondering, de vader van Samuel. We kunnen ook kijken naar teksten uit Spreuken en Prediken die op een monogame huwelijk wijzen. En kunnen we ook nagaan dat Israël door de profeten wordt voorgesteld als de enige echtgenoot die God heeft. En dat zullen we vandaag zowel van het Oude Testament als het Nieuwe Testament ook nog een paar keer zien. De huwelijksrelatie wordt door God ook gebruikt als een beeld van zijn relatie met zijn gemeente of met Israël. Dat geeft ook al even iets van heiligheid van het beeld aan, van het huwelijk. Verboden relaties komen in Leviticus tegen. Er is een hele lijstje van alles wat verboden was. De vader met zijn dochter, de moeder met de zoon enzovoort. Hele opmerkelijke, neef en nicht is niet verboden. Dat vond ik heel aardig om te zien. Ik ben nogal een liefhebber van de serie op Netflix van Schiesel. Ik weet niet of mensen zijn die dit wel eens gezien hebben. Kijk, daar hebben wij iemand die het gezien heeft. Het is een heel mooi inkijkje. Een hedendaags inkijkje in het leven van hedendaagse orthodoxe Joden. In een orthodoxe wijk in Jeruzalem. Geula trouwens, niet meer Sherim, maar Geula. En daarin is ook sprake van uiteindelijk in de serie een neef en een nicht die met elkaar willen trouwen. En dat is dus ook inderdaad volgens orthodoxe Joden toegestaan. Andere kant, het is bijvoorbeeld niet toegestaan om met twee zussen te trouwen. De aartsvaders komen natuurlijk wel tegen, hè? Rachel en Lea. Het is eigenlijk niet toegestaan. Zo als laatste hieraan, trouwen met twee zussen. Dat was dus niet toegestaan. Dan is het natuurlijk wel de wet van Mozes. En Jacob was natuurlijk voor Mozes, maar goed.
Even een vraag. Want je broer en zus mogen niet met elkaar. Maar je hebt Adam en Eva, Kaan en Abel.
Ja, je zit natuurlijk zonder meer in de allereerste geslachten, dat natuurlijk mensen met elkaar noodzakelijkerwijs moeten trouwen die zeer nauw aan elkaar verwant zijn. In die zin is denk ik wel eens goed om je te realiseren dat de hele Torah is een wet die aan Mozes gegeven is. Kijk, er is natuurlijk een ontwikkeling van het verbond. God heeft natuurlijk in eerste instantie een heel, ik zou bijna zeggen, eenvoudig verbond gehad met Adam en Eva. Later is natuurlijk Abraham op bijzondere wijze uitgekozen tot God en is daar als tekende besnijdenis aangegeven. Maar heel veel andere regels waren er toen nog niet. En pas onder Mozes is natuurlijk een veel meer systeem van rein, onreinheid of wet en daar geïntroduceerd. Dus in die zin is het wel een verbond van God met zijn volk die zich stapsgewijs ontwikkeld heeft. En in die zin, een klein uitstapje, ben ik ook meer geneigd om te zeggen dat met de komst van Jezus Christus er een nieuwe stap in het verbond is gezet, waarbij een hele hoop dingen met betrekking tot rein en onrein en andere tekenen van Israël hebben afgedaan. Maar het is niet een nieuw verbond, het is een nieuw stap in een bestaand verbond. Klinkt als een nuanceverschil, maar ik ben meer geneigd om de continuïteit te beklemtonen dan om er een dikke streep tussen te zetten. Als het gaat om mijn verbondenheid met Israël enzovoort. We zijn veel meer de wilde stam die in de edele olijf zijn geënt, dan dat er een hele nieuwe boom zijn. Kijken we naar homoseksualiteit, dan zijn natuurlijk de teksten vanuit het Oude Testament heel veel besproken in allerlei artikelen. In principe gaat het om vier teksten waarvan, eerlijkheidshalve, ik moet aangeven dat de eerste twee teksten in deze discussie niet relevant zijn. Dat zijn de twee teksten die gaan over de mannen uit Sodom, die seksueel contact met engelen willen hebben, en de tekst uit Richteren over de mannen uit Gibea. Dat is sprake van een zeer grote seksuele perverse overtreding, absoluut. Maar van een homoseksuele geaardheid specifiek is hier geen sprake. Ik vind dat terecht wordt opgeworpen dat je in die hele discussie deze tekst in ieder geval niet als argument moet gebruiken. Wat er gebeurt is wel gruwelijk, daar niet van, maar in de discussie over homoseksualiteit kun je die teksten in mijn beleving niet gebruiken. Wel die andere twee teksten, die zijn wel relevant en ook heel duidelijk. Hè? Leviticus zegt al twee keer toe dat een seksuele relatie van een man en een man, zoals hier dan staat, in Gods ogen een gruwel is. Ik wil even twee opmerkingen even als intermezzo maken. Jullie mogen me elk moment onderbreken, uiteraard. Ik wil proberen om aan het einde van deze avond niet alleen te laten zien wat de Bijbel zegt, maar veel belangrijker nog, iets te laten zien over hoe ga je in zijn algemeenheid om met Bijbelse gegevens als het gaat om ethische kwesties en hedendaagse toepassing. En daarvan is dit gewoon een voorbeeld. Want iedereen voelt natuurlijk al dat als je dit soort teksten leest, dat natuurlijk de vraag in de lucht hangt, ja, maar wat betekent dat voor ons vandaag? Die vraag ga ik zeer zeker niet uit de weg, daar wil ik zeker nog wel een paar minuten aan wijden, maar ik wil het even bewaren voor het einde van de avond, als we het overzicht hebben gehad over de Bijbelse teksten. Want hier zit denk ik voor ons allemaal, als bijbelgetrouwe christenen, de grootste uitdaging. We erkennen de Bijbel als Gods woord, daar is geen enkele discussie over. Wij zien richtlijnen die God aan zijn volk Israël of aan de Nieuwtestamentische gemeente gegeven heeft. Maar wat betekent voor ons die 2000 jaar later leven? Echtscheiding uit het Oude Testament. We weten dat een man een scheidbrief kon schrijven. Als hij van zijn vrouw af wilde. We weten ook dat later Jezus daar natuurlijk nog een keer op terugkomt. Maar de vraag is natuurlijk om welke redenen. En daar waren verschillende rabbijnse leerscholen van. Weten we niet heel veel van. Hier worden Shammai en Hillel genoemd. Maar dan zit je natuurlijk in de Joodse geschiedenis al wel rond het jaar nul. Dus wat er in al die eeuwen ervoor precies gedaan is, weten we niet heel goed. We weten dat Shammai heel streng in de leer was. Alleen als er duidelijk sprake is van overspel, is er een grond voor echtscheiding. En Hillel is de beroemde voorbeelden dat zelfs het aan laten branden van aardappels was al voldoende om te gaan scheiden. Noem maar een voorbeeld. En wat natuurlijk even, als je het over pastoraat hebt, ook het niet kunnen krijgen van kinderen was in die tijd, in ieder geval volgens de leerschool van Hillel, voldoende reden om te gaan scheiden van je vrouw. Misschien dat sommigen van jullie zich nog herinneren dat ik wel eens een keer heb gepreekt hier in deze gemeente over de Samaritaanse vrouw. En dat die vrouw, die is dus 5 keer eerder getrouwd geweest. En toen heb ik ook aangegeven dat het niet onwaarschijnlijk is dat deze vrouw gewoon geen kinderen kon krijgen. En waardoor elke keer weer die man roept van ik hoef je niet. En dan de volgende man kan ze weer geen kinderen krijgen. En dat kan zo doorgaan. En dan zeggen wij natuurlijk met onze kennis van ja hallo, op een gegeven moment moet je toch wel weten dat die vrouw onvruchtbaar is. Ja, dat zeggen wij nu. Maar die kennis was er in die tijd niet. Het idee dat ook gewoon een vrouw biologisch niet in staat zou kunnen zijn om kinderen te krijgen, dat was in die tijd gewoon afwezig. Daar had men geen flauw benul van. De rol van de man in die tijd was glashelder. Dat is eigenlijk altijd al de eeuwen door helder geweest. Maar de rol van de vrouw niet. Vergis je niet. Dat weten we pas sinds het midden van de 20e eeuw. En dat is rijkelijk na deze tijd. Nog een... ik hou af en toe van anekdotes. Maar jullie kennen natuurlijk allemaal de tekst van Hebreeën 11 uit je hoofd. Alleen niet in het Grieks. En er is geen enkele Nederlandse vertaling die de tekst in het Grieks ook letterlijk wil vertalen. Want daar staat in, door het geloof heeft Sara kracht gekregen voor een zaaduitstorting. Spermatikos. Je hoort het woord er zelfs in. Er is geen enkele Nederlandse vertaling die het zo durft te vertalen. Maar het staat er wel. Wij denken dat is belachelijk. Maar dit geeft aan dat in de eerste eeuw er heel veel moeite was om te begrijpen waarom een kind ook op de moeder kon lijken. Er was gewoon de redenering van, nou ja, ik bedoel, de bijdrage van de vader is duidelijk, dus moet de bijdrage van de moeder ook iets vergelijkbaars geweest zijn. Dus voor ons absurd, maar voor in de eerste eeuw volstrekt logisch. Alleen, hoe ga je het nu vertalen? Dat is een andere uitdaging. Malachi. Hier zien wij een voorbeeld waarin de relatie tussen man en vrouw wordt gebruikt door God als er een beeld van de relatie tussen hem en Israël in dit geval. En hier zelfs hier in de negatieve zin van het woord. Van waarom straft God zijn volk? Ja, omdat je vrouw met wie je leven deelde, trouweloos behandeld hebt. De vrouw met wie je jeugd... Sorry, ik stap vooruit. Hier wordt echtscheiding genoemd als een reden waarom God zijn volk straft. De goddeloosheid van het volk blijkt uit de manier waarop zij lichtzinnig met echtscheiding omgaan. Dat staat hier in Malachi. Ik loop vooruit om het straks te vertellen. He, dus de vrouw van de jeugd wordt verlaten. In Exodus, als we kijken naar de redenen voor echtscheiding, dan grijpen de rabbijnen terug op deze tekst uit Exodus. Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven. Als haar meester haar voor zichzelf bestemd had en zij hem niet meer aanstaat, moet hij haar laten terugkopen. Hij heeft niet het recht haar aan derden te verkopen, omdat hij zijn verplichtingen tegenover haar niet is nagekomen. Bestemt hij haar voor zijn zoon, dan moet hij haar als een dochter behandelen. Neemt hij naast haar een andere vrouw, dan mag hij de slavin niet minder voedsel of kleding geven en niet minder vaak gemeenschap met haar hebben. Doet hij haar op een van deze punten tekort, dan mag ze weggaan zonder ook maar iets te hoeven betalen. Nou, dit is een tekst die door de rabbijnen heel erg gebruikt is. Want kennelijk waren de redenen voor een slavin om echtscheiding te mogen aanvragen, als ik het zo mag zeggen, af te dwingen. Namelijk als zij tekort wordt gedaan op een van deze punten, voedsel, kleding, gemeenschap. Wat zeggen dan de rabbijnen? Als dit al geldt voor een slavin, hoeveel te meer moet dat dan voor een vrije vrouw gelden in een monogame situatie? En dit is dus precies de redenering waardoor de redenen voor echtscheiding breder is getrokken dan overspel. Dus ook het verwaarlozen van een vrouw was voldoende reden om echtscheiding te vragen door de vrouw. Omgekeerd ging heel makkelijk. Een man kon heel makkelijk van een vrouw af, maar een vrouw kon dus alleen van haar man af als ze tekort gedaan werd. Op een van deze punten. Nou, dat is in de traditie rabbijnse uitleg het geval. Het huwelijk wordt ook zowel in positieve zin als in negatieve zin gebruikt als een beeld voor de relatie tussen Israël en de gemeente. En dan beginnen we met de positieve zin. Ik hoor het heel goed. Oh ja, God en ja. Deze tekst van de bruid uit Hooglied. Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi. Je ogen zijn duiven door je sluier heen. Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van Gileads bergen. Je tanden zijn als witte schapen. Klaar voor de scheren komen ze twee aan twee uit het water. Er ontbreekt er niet één. Als een koord van karmozijn zijn je lippen. Je mond is betoverend. Als een rood van granaatappel fonkelt je lach door je sluier heen. Je hals is als een toren van David die in ringen is gebouwd. Die met schilden is behangen. Met wel duizend schilden van helden. Je borsten zijn als kalfjes, als de tweeling van een gazelle die tussen de lelies weidt. Na de dag weer ademt en de duister vlucht, ga ik naar de Mirreberg, ga ik naar de Wierookheuvel. Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid. Mijn bruid, ga met me mee, kom mee, weg van de Libanon. Daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, weg van de bergen. Waar leeuwen huizen, weg van de holen, waar panten schuilen. Zusje, bruid van mij, je brengt me in vervoering, je brengt me in verrukking. Met maar één blik van je ogen, met één flonken van je ketting. Zusje, bruid van mij, hoe heerlijk is jouw liefde. Hoeveel zoeter nog dan wijn, hoeveel zoeter is je geur dan alle balsems die er zijn. Mijn bruid, je lippen druipen van honing, melk en honing proef ik onder je tong. Je kleed geurt naar de Libanon. Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels, met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardesplanten, nardes en safraan, kamoes en kaneel, wierookbomen, allerlei soorten, mirre, aloë, balsem, allerfijnst. Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon. Klinkt wat overdreven, vinden we. Het was voor mij een openbaring toen ik erachter kwam dat het voor iemand met een Hebreeuwse achtergrond net zo overdreven was. Ik heb altijd gedacht, het is natuurlijk onze afstand in cultuur en tijd waardoor wij dit zo overdreven vinden. Maar dit is overdreven. Dit is overdreven. Met een doel. Het eerste wat opvalt is, het Hooglied gaat over een man en een vrouw die niet getrouwd zijn. Ze staan op het punt van de trouwen. Ze zijn verloofd, maar ze zijn niet getrouwd. En dat zien we onder andere in al die bezweringen die we tegenkomen. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld. Wek de liefde niet. Laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Terughoudendheid. Nog even niet. Een soort van afstand. Besloten hof, gesloten tuin, verzegelde bron. Dat soort beelden. Deze bruid is nog ergens onbereikbaar tot op zekere hoogte. En helemaal aan het einde komen wij nog een opmerking tegen van de broers van de bruid. Wij hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als zij een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. Als zij een deur is, zullen wij haar insluiten met een plank van cederhout. Het beeld is natuurlijk duidelijk. Hè? Op het moment dat het meisje aantrekkelijk wordt, in de puberteit komt, wat doen we dan? Dan zullen we ervoor zorgen dat ze gesloten is, dat ze dicht gaat. En als zij die doet, doen wij het wel. En natuurlijk, de manier waarop de broers zich daarvoor verantwoordelijk voelen, is natuurlijk cultuurbepaald. Broers zullen zich in die zin niet meer verantwoordelijk voelen voor hun zus. Maar het valt wel op dat dus die afstand, die geslotenheid van die bruid, beschreven wordt. En verder, we hebben het gelezen in de tekst die we net gelezen hebben, dat het nog een paar keer meer komt het Hooglied tegen. De man die kijkt naar zijn vrouw, ziet zijn vrouw door een sluier. Dan was hij getrouwd, dan had hij wel haar zonder sluier kunnen zien. En ook de beeld van die granaatappel is ook heel erg leuk. Ik vind granaatappel soms meer een hele artistieke vrucht. We zien al die pitjes in. En hij beschrijft ook het voorhoofd van die bruid als een granaatappel. Die rood voorhoofd, wat je door een sluier heen ziet, dan zie je allemaal die puntjes. Dat is een granaatappel. Maar, nog opmerkelijker, Hooglied is een beeld van de relatie tussen God en Israël. En dat zien we als we kijken naar de steden die genoemd worden, de vruchten en de geur. Want die beschrijving is heel erg uitgebreid, maar met een reden. De eerste reden is de steden. Ik heb ze even allemaal opgeschreven, welke steden er worden gebruikt in de beschrijving van de bruid. Die kudde geiten van de Gilead enzovoort. Nou, al die steden kunnen we opsommen. En het geeft gewoon een heel aardig plattegrondje van Israël. Met andere woorden, niet zonder reden worden allerlei mooie plekken vanuit Israël gebruikt om de bruid te beschrijven. Dus dat is de eerste aanwijzing. En echt van noord tot zuid en van oost tot west komen wij gewoon een hele hoop plekken vanuit Israël tegen. Het tweede wat we tegenkomen zijn de vruchten van Israël. Op het moment dat God aan Mozes het land beschrijft dat het volk uiteindelijk zal krijgen, dan wordt het beschreven als een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelbomen, olijven, honing. Het zijn precies deze vruchten die gebruikt worden in de beschrijving van de bruid. Vijgenboom is vol vruchten, wijnstok rankt en geurt. En later zusje bruid, een besloten hof, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Die bron, dat water, zijn allemaal beelden die uit de belofte van God aan Mozes komen. Opnieuw zien we hier de bron, de ronde, enzovoort, de wijn, de tarwe, enzovoort. En er wordt ook gesproken over een land dat overvloeit van melk en honing. We hebben net de tekst gelezen, die melk en die honing komen weer terug in de beschrijving van die bruid. Met andere woorden, de beschrijving van die bruid is een hele nadrukkelijke verwijzing naar die belofte van Mozes over het land dat overvloeit van melk en honing met granaatappelbomen, enzovoort. De tweede aanwijzing. De derde is de geur, de parfum van deze bruid. Want als we in Exodus lezen naar hoe de geur voor het geuroffer-altaar moest worden samengesteld, dan komen we ingrediënten tegen die we ook weer tegenkomen bij de beschrijving van de bruid. De nardes en de mirre enzovoort. Safraan, kalmoes, kaneel enzovoort. En we lezen ook dat gesproken wordt over bergen vol balsamkruid en de mirreberg en de wierookheuvel. Mirreberg en wierookheuvel. Dat zijn woorden die komen tegen bij het beschrijven van de bruid in Hooglied. En dat zijn termen voor Jeruzalem uit de rabbijnse literatuur. Er werd zo ontzagwekkend veel wierook gestookt in de tempel in Jeruzalem, dat Jeruzalem gewoon de wierookberg werd genoemd. We weten uit overlevering dat als een bruid trouwde in Jeruzalem, gebruikte ze geen parfum. Het was gewoon onmogelijk om tegen die geur van die tempel in te gaan. Zelfs in Jeruzalem werd geen parfum gebruikt om die reden. Nou, toch een paar kilometer weg. Dat is de positieve betekenis. We komen ook in de Bijbel, met name in de profeten, natuurlijk de andere kant van de medaille tegen. De negatieve betekenis. Daar waar het volk Israël afgoden dient, wordt dat gebruikt met beelden als van overspel. Jeremia beschrijft in principe de relatie van God tot twee vrouwen. De ene vrouw is dan Samaria, de andere vrouw is dan Juda, de ene is verstoten en de andere begint nu ook met overspel. Als ze dan van het alles genoeg heeft, komt ze wel bij mij terug. Maar ze kwam niet terug. Haar afvallige zuster Juda zag dat ik ontrouw Israël verstoten had en haar een scheidingsbrief gegeven had. Juist omdat ze overspel had gepleegd, maar toch liet afvallig Juda zich daardoor niet afschrikken. Ze pleegde zelf ook overspel. Nou, we zien dus, dit is geschreven op het moment dat God het tienstammenrijk al in ballingschap had laten gaan. Die relatie was over en uit en nu begint Juda ook afvallig te worden. En de dreiging is duidelijk. Als Juda zich niet bekeert, zal God Juda ook verstoten. En later Jeremia 8 krijgen we opnieuw het beeld over het overspel. De teksten onder, dat zijn gelijk de inleiding tot straks de teksten uit Ezechiël. Want ik kan jullie verzekeren, als je een beetje Hebreeuws kunt lezen, dan zijn de teksten uit het Oude Testament buitengewoon visueel. De meeste Nederlandse vertalingen hebben dat toch wel heel ernstig gekuist. Je ziet hier daar al een voorbeeld van. Het zijn bronstige, hitsige hengsten. Ze hinniken alleen maar naar andermans vrouw. Nou, zo bont als het hier staat, zo bont staat het in Hebreeuws minimaal. En dit is nog maar, dit is nog redelijk beschaafd bij wat er in Ezechiël staat. Ik zou inmiddels de tekst uit Ezechiël in een bijbelgetrouwe vertaling niet meer aan tafel durven te lezen. Ezechiël 16 en 23 zijn, ik heb hier, dit is de gekuiste versie hoor, dat we jullie vanavond zien, want de ongekuiste, ik weet niet of de Ezechiël 16, je pleegde overspel en ontving vreemde mannen terwijl je getrouwd was. Luister daarom, hoer, naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, omdat je naakt was toen je mij met je minnaars bedroog en wat je voor je gruwelijke afgoden het bloed van je kinderen hebt vergoten, zal ik je naakte toonstellen voor de ogen van je minnaars aan wie je gegeven hebt. Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd toen ze ontrouw was in Egypte en bedreef nog meer overspel. Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaar geschapen zijn als ezels en hun zaadlozen als hengsten. Toelichting overbodig. Ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan hun handen. Ze pleegden overspel met een afgoden. Het is heel duidelijk in ieder geval dat God enerzijds de huwelijk gebruikt als beeld van zijn relatie tot Israël, maar natuurlijk ook huwelijksontrouw als beeld van overspel, van afgodendienst. Ik ben even kwijt of 16 of 23, maar een van die twee hoofdstukken die beschrijft hoererij in een dergelijke detail, dat ik me kan voorstellen dat de vertalers niet meer weten wat ze mee aan moeten. Als je kijkt in de studiebijbel, bij de inleiding op het bijbelboek Ezechiël, dan wordt ook beschreven van dat het eigenlijk in de vertaling een strijd is tussen gevoel voor goede smaak en eerlijke vertaling. Dat het moeilijk is om daar tussenin te gaan zitten. Dan kijken we naar het Joodse huwelijk. Want hoe ze. Ja hoor, zeker. Ik ben geneigd om te zeggen dat er inderdaad in dit specifieke geval, als het gaat om Israël, een hele nauwe verbinding is tussen de belofte en de uitverkiezing van dit volk en het grondgebied wat erbij hoort. Ja, ik denk wel dat als je het hele Oude Testament overziet, dat daar een zeer nauwe relatie tussen zit. Dat is natuurlijk nog een kleine sprong naar de les die ik hier de vorige keer heb gehouden. Hè, waarbij je ziet dat God heel nadrukkelijk het land tussen de rivier van Egypte en de Eufraat heeft beloofd. Ik denk dat de plattegrond, zoals ik hem toen heb getekend, inderdaad een stukje van de wereldbol is, een stukje aard is, wat God op een hele bijzondere wijze heeft uitgekozen en bedoeld voor zijn volk. Dus ik denk, ik zou het niet voor ons als Nieuwtestamentische gemeente zo willen verbinden, maar dat Israël en dat land, ja, ik denk inderdaad dat dat heel nauw verknoopt is met elkaar. En je ziet ook al dat op het moment dat Abraham voor het eerst in het land is, dat God zegt, dit is het land dat ik jou zou geven. Vervolgens moet hij er weer doorheen. Hè, en Jacob, dit is het land dat je zou geven. Dus die verbinding is wel heel nauw, al vanaf Abraham en Jacob. Ja, dat denk ik wel. Met natuurlijk alle vragen die dat dan voor vandaag oproept. En nog even herinneringen mag brengen. De grootste vraag is natuurlijk Libanon. Dus als iemand dan nog een boek over schrijft, Libanon wordt veroverd door Israël, denk ik dan. Dat zou kunnen. Als je het plattegrond tekent van hoe God Israël beloofd heeft. Ik twijfel zelf over het Overjordaanse stuk. Ik denk dat het nooit de bedoeling is geweest van God dat die 2,5 stam aan de overkant zich gingen vestigen. En dat zie je ook niet terugkomen in de beschrijving van het Heilige Land. Maar goed, van de rivier van Egypte tot de Eufraat, dan hoort er wel heel Libanon bij. En nog die zandbak daar in de Sinaï. Ja? Het Joodse huwelijk. Daar weten we helaas niet heel erg veel van. Althans, zoals het oorspronkelijk geweest is. We weten natuurlijk alles van hoe het heden ten dagen wordt gevierd. Dat is uitgebreid in romans en films en boeken te vinden. Maar hoe het, laten we zeggen, toen de tempel nog bestond, hoe het toen functioneerde, weten we maar ten dele. Het was in ieder geval op een aantal punten anders dan nu. Weinig informatie, wel wat, en die laat ik ook zien. En we weten dat het Joodse huwelijk 3 elementen had. Het contract, de verloving, de toezegging om met elkaar te gaan trouwen. Dan uiteindelijk de voltrekking en het feest. Geen huwelijk zonder feest in het Jodendom. Nu is dat allemaal op één dag, maar in de oudheid was dat toch al minimaal een week. Nou, hoe zag het eruit? Het begint met het contract, oftewel de ketubah. Het huwelijk werd gearrangeerd door de vader van de bruidegom en de vader van de bruid. Makkelijk, hè? Hoef je niet zelf te kiezen. In bepaalde kringen wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een huwelijksmakelaar. Tot op de dag van vandaag. Zoals ook in die mooie film Stichel te zien is met die huwelijksmakelaar. Zo functioneert vandaag nog steeds. Zo'n huwelijksmakelaar die zegt van die zal wat wel kunnen zijn. En dan mogen de twee mensen die beoogd worden met elkaar te gaan trouwen even met elkaar kennis maken. En met name het King David Hotel in Jeruzalem is daar beroemd om. Vanwege alle stelletjes die elkaar daar voor het eerst ontmoeten. Goed, dan tekende de vader van de bruid een contract met de bruidegom. Een bruidschap is dan een onderdeel van het contract. De bruid ontvangt een geschenk. En tegenwoordig is dat symbolisch een ring. Dus let wel, in het Jodendom heeft alleen de bruid een ring, niet de bruidegom. In onze cultuur hebben natuurlijk beide, man en vrouw, een ring. Daar heeft alleen de vrouw een ring. De bruid, dan drinken ze beide een beker wijn, als bevestiging van het contract. En dan is men wettelijk getrouwd, maar heeft men nog geen seksueel contact. Zo was het. Je ziet ook de opmerking, tegenwoordig is dat in de praktijk vaak anders. Maar zo is het in ieder geval oorspronkelijk geweest. En dan gaat de bruid gesluierd over straat. Ik heb gisteren nog een hele film gezien waarin een rabbijnse vrouw uitlegt waarom het zo belangrijk is om gesluierd over straat te gaan. Maar goed, in ieder geval, vrouwen gingen van dat moment gesluierd. Ze was alleen aantrekkelijk voor haar aanstaande man. En voor de rest hoefde ze niet mooi uit te zien. Dus ongeveer, kun je het vertalen. Men trouwde jong. Rabbijnen stelden minimumleeftijd voor de meisjes op 12 en de jongens op 13. En gebruikelijk was dat de jongens 18 tot 24 waren en de meisjes jonger, 12 tot 12,5. Dus meisjes trouwden jong, voor onze begrippen. En wat gebeurt er op het moment dat het contract gesloten is? De bruidegom gaat een plek in het huis van de vader voorbereiden. En wat was het beeld? Een ongetrouwde vrouw was niet zelfstandig, of ze viel onder het gezag van haar vader, of ze ging van het gezag van haar vader naar het gezag van de man of toekomstige man. Maar loslopend vrouwen, dat was niet aan de orde. De aardigheid is, wat ook opvalt, is van wij zouden zeggen van op het moment dat je gaat trouwen ga je zelfstandig wonen. Maar in die tijd is dat zelfstandig wonen dus gewoon een stukje uitbouw aan het huis van de vader van de bruidegom. Ik herinner me nog van Jordanië, daar bouwen ze gewoon een huis. En dan zie je alvast dat die palen wat verder omhoog gaan. Zo van ja, als ze dan een van de kinderen trouwt, dan zetten ze gewoon een verdieping erbovenop. En dan als er nog een kind trouwt, dan zetten ze gewoon daar weer een verdieping bovenop. En je ziet vaak de palen en de betoneisen zie je al vaak zo boven al die huizen uitsteken. Zo van, dat is vast de voorbereiding ervoor. Dus ook daar zie je iets van deze traditie in terug. Dan krijg je de voltrekking. Gewoonlijk een half jaar tot een jaar na de verloving, soms langer als de bruid nog heel erg jong is. En dan de procedure, de volgorde. Ik zie iemand heel hard lachen. Okay. De bruidegom heeft dan een kroon op. Die wordt vergezeld door zijn vrienden met muziekinstrumenten. Die gaat naar het huis van de bruid. Waarbij we ervan uitgaan dat het precieze tijdstip onbekend is. Maar wel vaak in de avond of in de nacht. Dan wordt de komst van de bruidegom aangekondigd door het blazen op een ramshoorn. En dan gaat de bruid met haar vriendinnen de bruidegom tegemoet. Ze loopt naar buiten met de bruidegom tegemoet en dan haalt ze de bruidegom binnen. In haar huis. Dan is het gezelschap compleet en dan gaat het hele gezelschap naar het huis van de bruidegom. Waar dan een groot feestmaal wordt aangericht. Dan wordt het huwelijk voltrokken. En het met bloed bevlekte laken wordt gegeven aan de getuigen die door de ouders van de bruid gekozen zijn en ter bewaring gegeven aan de vader van de bruid. En we lezen ook die voorschrift in Deuteronomium. Daar is nu wel een ceremonie en in deze versie wordt die nog wel gedaan, overigens, door ultra-orthodoxe Joden. Dus ook dit komt vandaag de dag nog voor. Maar, heel opmerkelijk, er zijn redenen om aan te nemen dat het verschijnen van de bruidegom iets minder onverwacht is dan men soms stelt. Waarom? De bruid moest kort voorafgaand aan het huwelijk zichzelf onderdoppelen in het rituele water, in een mikve. Dan moet je ongeveer weten wanneer. En gezien de reinheidswetten van het jodendom moest natuurlijk rekening worden gehouden met de menstruatiecyclus van de bruid. Met andere woorden, enige vorm van afstemming was wel noodzakelijk. Voor het moment van het huwelijk. En hoe dat precies ging, we weten het niet. We weten het gewoon niet. Tegenwoordig wordt natuurlijk ervoor gezorgd dat de cyclus van een vrouw door een hormoonpil passend is. Maar hoe ze het in die tijd deden, weten we niet. Maar er moest enige vorm van afstemming zijn geweest. En dan het feest, een hele week. In het huis van de bruidegom. Gewoonlijke week, soms twee weken. En geen godsdienstige handeling in relatie tot het huwelijk. Dat is pas veel later gedaan. Wat kun je daarover opmerken? Sommige schrijvers stellen dat pas aan het einde van de feestweek het huwelijk geconsumeerd werd. Dat is niet waar. Ik lees dat in Nederlandstalige boeken, maar het is gewoon ronduit niet waar. En waarom stellen sommige schrijvers dat? Die stellen dat vanuit een verkeerde veronderstelling dat er een parallel is tussen de leer van de opname van de gemeente en het Joodse huwelijk. En die willen dan die twee dingen samentrekken en dan komen ze op een huwelijk aan het einde van die week. Dat is jammer, maar het is gewoon niet waar. Dus vergeet dat maar. Het scheelt weer een paar bladzijden van sommige boeken. Het Nieuwe Testament. Dus dit is het moment voor de pauze. Het is een mooi tijdstip. Ietsje vroeger misschien dan de helft, maar de tweede helft is ook langer dan de eerste helft, dus het komt mooi uit. Trouwens, en nog Behalve koffie. Nee, dan gaan we koffie drinken. Ja. Ja.
Die moest met een hoen trouwen om inderdaad aan Israël duidelijk te maken dat zij horeren, dat ze afgoden.
Klopt, Hosea is inderdaad ook een heel goed voorbeeld van wereld. Er zijn nog veel meer hoor, dan Jeremia en Ezekiel. Alleen dit zijn wel de duidelijkste voorbeelden waarin... Kijk, de parallel is natuurlijk huwelijksontrouw. Ja, en daar zie je natuurlijk Jeremia en Ezekiel een duidelijk voorbeeld in dat huwelijksontrouw met afgoden is gelijkgesteld. Maar ook Hosea is inderdaad een heel goed voorbeeld van het beeld van huwelijk, absoluut. Trouwens een heel moeilijk beeld, want er wordt natuurlijk van Hosea gevraagd om te trouwen met een hoer. Dus dat is natuurlijk een heel ander beeld. Oké, we hebben een korte onderbreking en dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
We gaan het tweede deel in. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Bas, mag ik even proberen... We gaan het tweede deel in, we gaan over het Nieuwe Testament praten en nou wat spannend, want nou gaan we straks ook naar de toepassing toe. Bas heeft het al gezegd, hij mag en hij vindt het wel leuk om onderbroken te worden, dus kom op als je nog denkt, hé, dan moet ik even wat meer van weten. Alleen, ja, hij wil morgen vroeg niet al te laat thuis zijn, dus dat houden we dan maar erin, dus we hebben wel wat ruimte. Voor alle duidelijkheid, de avond wordt opgenomen. En dus die opname staat op, met ingang van volgende week of zo, of het eind van deze week, is die terug te vinden op de website van de ARK, inclusief de PowerPoint. Dus dan heb je nog wat tijd om weer over na te denken. Bas, tegen.
Mooi zo, deel 2, het Nieuwe Testament. Dan beginnen we bij de evangelie. En dit is natuurlijk de bekende tekst die gaat over de scheidbrief die in het Oude Testament bij Mozes al tegengekomen zijn. Toen kwamen er fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen, mag een man zijn vrouw onwillekeurig welke reden verstoten? Hij zei, hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Dus Jezus geeft hier duidelijk aan dat de relatie tussen één man en één vrouw, een relatie die ook stand houdt, datgene is wat God oorspronkelijk bedoeld heeft. En dat het uit toelating is dat Mozes heeft toegestaan om een scheidbrief te schrijven. Maar zo is het niet altijd al geweest. Dat is het toelating. De 10 geboden, die komen wij ook in het Nieuwe Testament tegen. Jezus verwijst daar een aantal keren naartoe, onder andere in dit geval. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij antwoordde, enzovoort, en dan krijgen we de 10 geboden. Opnieuw even een kleine intermezzo. Het is opvallend dat daar waar Jezus de 10 geboden citeert, hij nergens het Sabbatsgebod herhaalt. De andere geboden komen we allemaal tegen, maar niet het Sabbatsgebod. Oké, dat tussen haakjes. Verbod van echtscheiding komen in ieder geval, pleeg geen overspel, komen we wel tegen in de herhalingen. Een paar hele slimme opmerkingen in de pauze die gemaakt zijn. Over dat verlaten van de vader en de moeder is natuurlijk wel heel erg in strijd met het feit dat de bruidegom in het huis van de vader ging wonen. Dat klinkt als heel erg tegenstrijdig. Heel grappig als je over nadenkt. Een paar slimmerikken merkte dat op. En een ander punt... daar waar wij de 10 geboden horen, lezen enzovoort, zijn we wel geneigd om te zeggen van, pleeg geen echtbreuk. Maar eigenlijk staat dat er dus niet. En hier zie je het ook staan, pleeg geen overspel. Dat is eigenlijk wat er in het Hebreeuws staat, wat Jezus ook hier goed citeert. Dat is even net iets anders. Hè? Pleeg geen overspel staat eigenlijk in plaats van pleeg geen echtbreuk, zoals wij het eigenlijk vaak horen. In Korinthe, dat zijn natuurlijk de teksten van Paulus, en in 1 Korinthe 5 worden een aantal zondaars opgezond. Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit. U mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is. Een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. En we zien dus hier in het lijstje een ontuchtpleger staan. Dat komen we vaker tegen. Hier een ander tekst uit 1 Korinthe. Maar bedenkt dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Nou, het is duidelijk dat in de navolging van het Oude Testament het hier gaat over het hebben van een seksuele relatie met iemand buiten het huwelijk, met de vrouw van een ander. En hier wordt ook gesproken over ontucht, maar dan een zoon met de vrouw van zijn vader. Kwam dus kennelijk daar in Korinthe ook voor. We komen straks nog even terug op de Romeinse moraal. De bekende tekst uit Romeinen. Ik lees hem even, kom er straks nog op terug. Want dit is natuurlijk een tekst die heel veel genoemd wordt als het gaat over homoseksualiteit. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen, zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Nou, mannen met mannen, vrouwen van vrouwen. Dus denk ik op zich, wat Paulus hier zegt, is duidelijk. Heel veel vragen natuurlijk over wat bedoelt Paulus hier. Zijn dat inderdaad mannen en vrouwen geweest met een seksuele aantrekking voor iemand van hetzelfde geslacht? Of is dit in een ander kader geschreven? In 1 Korinthe. Weet u niet dat wie onrecht doet, geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspeligen, schandknapen, mannen en jongens die zich, nog knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaards, lasteraars, nog uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nou, welke mensen worden die genoemd? Ontuchtplegers, in het Grieks pornoi, zijn ongehuwden die hoererij plegen. Het woord pornoi, daar zie je natuurlijk ook een Nederlands woord in. Overspeligen, mooi gooien, dat zijn echtbrekers. En schandknapen, dat zijn malakoi, in oude vertalingen verwijfde. Mannen en jongens die zich laten misbruiken. Knapenschenders, arsenokortai, dat zijn degene die met mannen en jongens ontucht bedrijft. Dat zijn de betekenis vanuit het Grieks. En dan nog een tekst uit over echtscheiding vanuit Matthäus. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, treft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. En als we hier kijken naar die ongeoorloofde verbintenis, dan staat in het Grieks opnieuw het woord voor hoererij, porneias. Of zoals de NBG vertaald staat, ontucht. Hier hebben we opnieuw die tekst waar verwezen wordt naar de wet van Mozes om een scheidsbrief te geven, waarin Jezus dan zegt, de fariseeën vragen, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven een scheidingsbrief te schrijven? En dan zegt Jezus, Mozes heeft het toegestaan. Het is uit toestemming, niet uit voorschrift. En opnieuw is het woord porneia, dus het in feite overspel wat gebruikt wordt. Wat leren we hierbij over echtscheiding? Dat de Joden leerden dat men bij overspel of allerlei redenen moest scheiden. Jezus spreekt niet over bevel, maar over het toestaan van echtscheiding. Degene wiens partner overspel heeft gepleegd is niet verplicht om te scheiden. Jezus dringt aan op verzoening, vergeving en herstel. Echtscheiding is toegestaan vanwege de hardheid van het hart, volharding en overspel zonder berouw te willen tonen. En Jezus zegt niet als God heeft samengevoegd, de mensen die mag scheiden, maar dat God heeft samengevoegd. En dat roept er gelijk al heel veel vragen op natuurlijk. In welke mate, als je praat over pastoraat, in welke mate hebben een jongen en een meisje die elkaar leren kennen en met elkaar gaan trouwen, dat inderdaad ook op die manier gezocht en beleefd. Namelijk als iets dat uit Gods hand gekomen is. Dan 1 Korinther 7. Degenen die getrouwd zijn, geef ik, nee niet ik, de Heer geeft hun het volgende gebod. Een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven. Of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij gestorven is, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil. Mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. En dan dit voorschrift, wat gaat om een speciale situatie. Verder geef ik nog zelf niet de Heer het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet het maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden? Nou, hier is sprake van een situatie waarin man en de vrouw getrouwd zijn en één van beiden tot geloof komt. En dan is de vraag van degene die dan niet tot geloof komt, die andere, wil die dan scheiden? Ja of nee? Als het enigszins kan, blijf dan in de relatie, zegt Paulus. Maar als de ongelovige wil scheiden, dan zij het zo.
Ik kan me ook voorstellen dat het volgens allebei gelovig en dat eentje ongelovig wordt.
Ja, die situatie kom je de Bijbel niet tegen, maar in de pastorale praktijk kun je natuurlijk te maken krijgen met een huwelijk dat begonnen is als een huwelijk tussen twee gelovigen, waarbij een van twee ongelovigen wordt. En dan krijg je natuurlijk toch vragen die in het verlengde hiervan liggen, van wat nu? He, ook als een van de tweeën als gevolg daarvan niet meer de Bijbelse richtlijnen als uitgangspunt wil nemen, dan heb je natuurlijk een hele lastige situatie. Want wat is dan de basis van je gesprek? Nou, dan is denk ik in navolging van Paulus, ja, als die gelovige zal niet het initiatief moeten nemen om te gaan scheiden, maar als de ongelovige niet anders wil, dan zei het zo, denk ik, ja. Opnieuw even een kleine, ik hoop niet dat het allemaal te vermoeiend wordt, maar even een kleine uitstapje, want deze tekst kom je nog in een heel ander verband tegen. Want hier staat natuurlijk de opmerkelijke tekst in dat de kinderen geheiligd zijn. He, als een van de twee ouders gelovig zijn, dan zijn de kinderen geheiligd. Ik ga er zeker niet over uitweiden, maar dit is natuurlijk een tekst die heel veel genoemd wordt in allerlei discussies rondom kinderdoop, zuigelingendoop en geloofsdoop. Want kennelijk is het zo dat er een verschil is tussen kinderen die geboren worden uit gelovige ouders, of in ieder geval minimaal één van tweeën gelooft, en kinderen die geboren worden uit ongelovige ouders. Punt. De rest laat ik even liggen voor vanavond. Maar het is wel een hele opmerkelijke tekst in die hele discussie. Omgekeerd, trouwen met een ongelovige, denk ik ook relevant van onze tijd, loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen, want is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd. Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal in God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer, ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn en jullie mijn zoon en dochters, zegt de Almachtige Heer. Tussen twee haakjes, ik zie nu dat ik oude sheets gebruik, want deze tekst wordt veel gebruikt over het trouwen met ongelovigen. Niet geheel te onrechte, maar dit is niet het punt wat Paulus hier wil maken. Het punt op. En je wil graag de B-versie horen, de volgorde. Wat Paulus hierover heeft, is Wij zijn de tempel van de levende God en we moeten in feite alles wat onrein is daarvan verre van houden. Maar alles, dus niet alleen het feit, dus niet huwelijk, maar heel ons leven en alles wat wij doen en laten, moeten wij datgene wat ons van God kan afleiden uit ons leven halen. Veel breder dan alleen het huwelijk. Het is een tekst niet specifiek over het huwelijk geschreven, maar in feite over de hele levensstijl. Jawel, maar het is, als je het heel praktisch kan maken, ik zou bepaalde alternatieve geneeswijzen mijden. Ik zou bepaalde ruimtes waarin Boeddha wordt vereerd, zou ik mijden. Ik zou omgevingen waarin gemediteerd wordt met onder invloed van allerlei hallucinerende middelen, zou ik mijden, want het is gewoon afgodendienst. Ik zou dus allerlei omgevingen waarin je zegt van hier is een onreine geest aanwezig, zou ik met nadruk mijden.
Als een kennis van mij zo'n boeddhabeeldje in huis heeft staan, omdat ze het boeddhabeeldje leuk vindt, niet zozeer dat ze boeddhist is of dat aanhangt, dan zeg jij eigenlijk dus van nou, dan kan je beter daar niet.
Oh jawel. Maar als er iemand Boeddha aanhangt en dat uitdraagt, dan zou ik voorzichtig zijn. En ik zou ook heel voorzichtig zijn met een boeddhabeeld in mijn eigen huis. Kijk, dat is natuurlijk een heel praktische strijd. Enerzijds roept Paulus hier op van hou die tempel heilig. Je bent de tempel, hou die tempel heilig. Anderzijds leef je natuurlijk in een omgeving die zeer onheilig is. En je werkt er, je woont er, je doet je boodschappen. En ik denk dat ieder voor zich moet weten van wanneer loop ik het risico dat mijn tempel onrein raakt. En wanneer is het een kans om als tempel te getuigen? Dat is mijn reactie. Dus wat Paulus hier noemt is heel veel breder dan alleen het huwelijk. Maar deze tekst wordt wel heel vaak jongeren voorgehouden om ze aan te sporen om vooral een gelovige metgezel te zoeken. Dat zou ik zeer graag willen aansporen, maar deze tekst moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Wat is volgens de Bijbel het doel van het huwelijk? Man en vrouw behoren elkaar toe, in liefde toe, om in alle dingen elkaar trouw en te helpen en gelukkig te maken. Als hun kinderen worden toevertrouwd, zullen ze daardoor meewerken aan de voortgang van het menselijk leven. En binnen de geborgenheid van het huwelijk zullen ze de seksualiteit beleven en genieten. En dat staat op in Paulus in de 1 Korinther 7 dat het zelfs een soort van plicht is. Man en vrouw mogen elkaar niet onthouden dan met wederzijdse toestemming voor een periode van gebed. Daar komt het eigenlijk op neer. Het Romeinse huwelijk. Want in welke omgeving schreef Paulus zijn brieven? Dus maken we even een uitstapje. Ja. Dus wat Paulus hier zegt is in feite dat je elkaar alleen maar onthouden met wederzijdse toestemming voor een korte periode van gebed. Maar overdrijf niet, want anders zou Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Het Romeinse huwelijk. Hoe zag het eruit? De vader had de macht over iedereen onder zijn dak. Zijn vrouw en zijn kinderen en zijn slaven en zijn slavinnen. Hij bepaalde met wie zijn dochter ging trouwen. Had dochter mocht wel een eigen mening hebben. En het huwelijk kwam stand door samen te wonen. Punt. En als dat beviel, dan ging het na een jaar met officieel het huwelijk gesloten. Hoe herkenbaar zou ik bijna zeggen. Er was een ceremonie, er was een feest. Maar nog de overheid, nog de religie speelde daar verder enige rol in. Meisjes trouwden tussen de 12 en de 16. En de jongens waren 10 jaar ouder. Mannen waren structureel ouder dan vrouwen in die tijd. Getrouwde vrouwen droegen een stola over de tunica. Ik heb straks een plaatje van een tunica en van de stola. En een palla eroverheen. Een palla is een hoofddoek. Getrouwde vrouwen droegen een hoofddoek. Scheiden was net zo eenvoudig als trouwen. En de kinderen bleven bij de vader. En gewoonlijk hertrouwde die man. Romeinse vrouwen hadden gemiddeld 6 of meer kinderen. Kindersterfte was hoog. En in rijke gezinnen werden kinderen verzorgd door een pedagogus, door een opvoeder. Die kleding, zo ziet het trouwens uit. Links zie je een vrouw met een stola, dat is zo'n ingewikkeld gedrapeerd kleed. En rechts zie je die palla, dat is een hoofddoek. En daar zie je natuurlijk gelijk de discussie van Paulus in 1 Korinthe 11 in terug. He, dat kennelijk in de gemeente van Korinthe ook vrouwen waren die waren getrouwd en die dachten het wel zonder zo'n hoofddoek te kunnen doen. En dan zegt Paulus, alsjeblieft doe dat niet. Het is onnodig irritant voor alle mensen om jullie heen. Draag die hoofddoek dan, als je getrouwd bent. Hoe dat ooit verworden is tot het dragen van hoedjes is me geheel onduidelijk, maar is wel daarop gebaseerd. Dan de Romeinse moraal. Nou, dat zag er zo uit. We hebben prostituees voor ons plezier. We hebben een liefje voor de dagelijkse momenten dat ons lichaam verlangt naar een vrouw. En we hebben onze vrouwen om kinderen te krijgen en goed voor ons huishouden te zorgen. Hoe eenvoudig kan het zijn? Vrouwen trouwen van te kunnen scheiden en je scheidt van hen om te kunnen trouwen, zegt Seneca. Dit was niet alleen theorie van deze filosofen, dit was de praktijk. Ongehoord. Het was voor een man volstrekt normaal om een vrouw, een maîtresse te hebben en daarnaast met enige regelmaat naar een bordeel te gaan. Dat was geen uitzondering, dat was de standaard, de norm. Het ging zelfs zover dat jongens deden hun eerste seksuele ervaring op met oudere mannen. En als het vak eenmaal geleerd, dan kwamen de vrouwen aan de beurt. Dat was gewoon de manier van opvoeden in die tijd. Iedere slaaf of slavin kon seksueel worden misbruikt. En dat was gewoon normaal. En er waren ook vrouwen die vrijwillig in prostitutie gingen. En we ontmoetten de prostituees in herbergen, in de circus, een theater, een tempel, de termen of waar dan ook maar. En het was voor een al dan niet getrouwde man volstrekt normaal om gebruik te maken van prostituees. Voor een vrouw was het zelfs strafbaar, dat mocht niet. En er waren openlijk bordelen in de steden die werden aangeduid met wegwijzers. Ik heb het helaas niet aangedurfd om een plaatje van zo'n wegwijzer hier te laten zien. Maar ik kan volstaan met aan te geven dat de wegwijzers bestonden uit het mannelijke geslachtsorgaan waarvan de richting duidelijk was. En die zijn ook gewoon gevonden bij opgravingen. Hè, dus met vallen symbolen werd gewoon de richting naar het dichtstbijzijnde bordeel aangegeven. Hoe openlijk is het, hè? En er werd betaald. Ook die plaatjes heb ik niet durven gebruiken, met spintria. Die hebben we in het hele Romeinse Rijk gevonden, tot en met Groot-Brittannië toe, in gigantische hoeveelheden. En spintria zijn kleine muntjes. En op de ene kant van de muntje staat de waarde, en op de andere kant staat de handeling waarvoor betaald was. Met andere woorden, je betaalde niet aan de prostituee, je betaalde aan de bar of wat dan ook. En dan kocht je muntjes, tegoedmuntjes. En de keizer zei van, ja, ik wil dat die muntjes worden gebruikt, want ik wil niet dat munten met mijn beeltenis in een bordeel worden gebruikt. Nou, dat was natuurlijk een smoesje. De werkelijke reden was, is dat er heel veel vrouwen uit door de Romeinen overwonnen volken dienst deden, of gedwongen werden, om dienst te doen in een bordeel. En die vrouwen spraken geen Romeins en geen Grieks. En toch moest die vrouw duidelijk worden gemaakt wat van haar verlangd werd. Nou, daar hadden ze dit systeem op verzonnen. Je kocht, als je gebruik konde maken van prostituee, een muntje. En je moest aangeven wat je, welke handeling je wilde hebben. En dat stond dus met een plaatje op dat muntje. Nou, vanwege deze zeer expliciete plaatjes heb ik ze niet aangedurfd om ze hier op een PowerPoint-presentatie te zetten. En ze zijn echt in idiote aantallen gevonden, die muntjes. Je zet een schop in de grond en die muntjes komen boven. Het is ook niks waard, er is een heel groot aantal gevonden. Maar zo werkt het systeem. Het geeft ook aan hoe wijdverbreid het systeem was. Spintria heet die dingen. Nou, dit is het bordeel in Pompeji, zoals die nog steeds intact is. Vaak staan er op de muren ook afbeeldingen die aan duidelijkheid niks te wensen overlaten. En door de tand der tijd zijn de fresco's soms vergaan, maar sommige zijn nog heel duidelijk zichtbaar. En ook dat was weinig verhullend. Een intermezzo, dames. Want de reden dat jullie, sommigen van jullie, parfum gebruiken, heeft alles te maken met de seksuele moraal van de Romeinen. Dat zit zo. De Romeinen waren hun tijd in hygiëne ver vooruit. Ze hadden termen waarin badhuizen. En mensen gingen met enig regelmaat naar de termen. En daarmee waren ze hun tijd ver vooruit. Ging ook heel goed. Je had openingstijden voor mannen en je had openingstijden voor vrouwen. Maar dat systeem, dat raakte een beetje in de knup op een gegeven moment. Dus die openingstijden van de mannen en openingstijden van vrouwen, dat was niet meer zo stringent. En om een heel lang verhaal heel kort te maken, mensen liepen geslachtsziekten op in de termen. Dus ontstond er het besef dat baden slecht is voor je gezondheid. Je werd er ziek van. Moest je niet doen. Dat misverstand is zeker, pak een beet, 13, 14 eeuwen in stand gehouden. Zo hardnekkig dat zelfs aan het Franse hof men niet in bad ging. Die verhalen zijn bekend. Hè? Koningen die gewoon niet in bad gingen, want daar werd je ziek van. Ja, je kunt je dan de gevolgen voorstellen. Die stank was natuurlijk niet op de harde. Dus moest je kunstmatige geurstoffen gebruiken om er tegenin te gaan. En er werd echt gesprenkeld in idiote hoeveelheden in het Franse hof. Ik hoop dat jullie een sterke maag hebben. Maar je moet je dus even voorstellen. Hè, baden, douchen, dat werd allemaal niet gedaan. Sanitaire ruimtes had men ook niet. Je had gewoon kamers en je deed gewoon alles in de hoek van de kamer. Open, en plein publiek. Totdat de geur niet meer te harde was. Dat is geen probleem. Die paleizen waren zo groot. Je pakte de meubels op en je ging naar de volgende kamer. Nou, in die situatie is dus op een gegeven moment het gebruiken van parfum ontstaan. Tot de dag van vandaag. Overigens, op een gegeven moment ontdekte men de microscopie. En dankzij de microscoop ontdekte men bacteriën. En dankzij de bacteriën ontdekte men hoe gezond het was om te gaan douchen en baden. En toen is het weer in het gebruik teruggekomen. Opmerkelijk trouwens dat dit is allemaal Westers-Romeinse. In het Oost-Romeinse Rijk is dit helemaal niet zo geweest. En is natuurlijk al de eeuwen door ook die cultuur van die hamaan en van die badhuizen gebleven. Maar in het Westen is dus gedurende bijna 15 eeuwen dat niet het geval geweest. Oké, verder niks met geurtjes, maar dit is. Ik zeg wel, het is parfum is stank met stank verdrijven. Nu snap je waarom. Maar nu de toepassing. Nu komt het moeilijkste. En dan wil ik even een kleine uitweiding maken. Want in zijn algemeenheid is natuurlijk de vraag over dit onderwerp, maar ook over andere ethische kwesties. Hoe ga je om met regels die je vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament leest naar onze tijd toe? En dan zijn er, denk ik, in de christelijke gemeente, dan wordt de christelijke gemeente van twee kanten bedreigd. Ik heb de afgelopen zondag over Galaten 5 gepreekt. Ik hou er niet van om eigen boeken, websites of preken aan te bevelen, maar in dit zeer uitzonderlijk geval, gezien de discussie in de gemeente, wil ik u toch een keer aanbevelen om dat, als het op de website staat, een keer terug te lezen. Want waar gaat Galaten 5 over? Galaten 5 gaat over christelijke vrijheid en vooral ook over de bedreiging ervan. En dan zien we dat die bedreiging van twee kanten komt. De ene kant is een wetticistische houding. Het gevaar dat wij het geloof en de consequenties ervan maken tot een systeem van regeltjes, als dan situaties. Dat we in feite zeggen van, het is heel simpel, we gaan alle teksten die we hebben gelezen, we hebben natuurlijk heel wat gelezen, gaan we helemaal uitpluizen, wat betekent het wel, wat betekent het niet. En we hebben een als-dan situatie. U kent het wel, echtscheiding, alleen weer overspel, getrouwen met een gescheiden vrouw, alleen, en dan krijg je een heel boekwerk, klaar. Dit is regels, hier heb je aan te voldoen en dan sta je in het geloof en anders dan hebben we een probleem. Dat is het enige gevaar wat, denk ik, ons als bijbelgetrouwe gemeentes kan bedreigen. Het feit dat wij ethische kwesties maken tot een systeem van regels. dat was natuurlijk ook datgene wat de rabbijnen in de tijd van Jezus en van Paulus hadden gedaan. Even om het beeld compleet te maken. Er is een groot verschil tussen de wet zoals God die bedoeld heeft en de wet zoals die rabbijnen dat ervan gemaakt hebben. God had de wet bedoeld, als ik even de metafoor mag gebruiken, als verkeersregels. Zo wil ik mijn koninkrijk ingericht hebben. Maar niet als een basis voor rechtvaardiging. We zien het al helemaal terug, daar waar de wet gegeven wordt. Heb ik het voorbeeld van Mozes de vorige keer ook gebruikt? Ja, goed, voor degenen die de vorige keer niet bij waren. Mozes gaat de berg op, krijgt de wet, maakt dan de 10 geboden aan het volk bekend, mondeling. Dan gaat Mozes opnieuw de berg op. Dan krijgt hij de wet, de 10 geboden op schrift, plus het gebod om de tabernakel te bouwen. Dan gaat Mozes die berg af en dan ziet hij dat het volk al in overtreding is door het maken van die gouden kalf. Dan breekt hij de stenen platen. En dan zegt God tegen Mozes, ik zal dit volk verdelgen. Ze zijn nu al in overtreding, ik zal van jou een groot volk maken. En dan zegt Mozes, ho, wat zullen de heiden dan wel niet zeggen? God is wel in staat om het volk uit Israël te halen, maar niet in het land Israël te brengen. In het beloofd land te brengen. Oké, zegt God, ik zal het niet doen. Maar ik zelf zal uit het volk gaan. En Mozes krijgt de opdracht om de tent buiten de legerplaats te plaatsen. En vervolgens zegt God tegen Mozes van, ik breng dat volk niet meer. Ik stuur wel een engel, die zal ze de weg wel wijzen. En dan zegt Mozes, Heere, wie zal mij dan de weg wijzen? Zal ik dan meegaan? Heere, als u niet meegaat, laat ons dan niet van hier vertrekken. Mag ik uw heerlijkheid zien? Vraagt Mozes dan. En dan krijgen we het punt. Want dan komt Mozes in die kloof, grot, en krijgt die heerlijkheid van de Heere zien. En wat zegt God dan? Ik ben genadig en goede tieren en vergeef. Maar zal vergelden, en diegene die ontrouw is enzovoort. Dan lezen we dus al dat God dan al aan Mozes laat zeggen van, ik weet dat uiteindelijk dit volk de 10 geboden niet zal kunnen vervullen. En dat ze moeten leven vanuit genade en vergeving. Dat lezen we dus al in Exodus. Binnen 30 dagen nadat de 10 geboden gegeven zijn, moet het volk al leren dat ze vanuit vergeving moeten leren. En die hele offerdienst was ook om duidelijk te maken dat ze vanuit vergeving moesten leven. Natuurlijk, dat zouden we, door Christus is dat vervuld. Maar dat was het beeld van die offerdienst. De rabbijnen, echter, die zeiden, wij kunnen wel de 10 geboden houden. God zegt, geen werk doen op de Sabbat, prima. Als je niet meer dan zoveel kilo draagt, niet meer dan zoveel mijl loopt, dan doe je geen werk, ben je netjes binnen de regels. En die maakt dat een systeem op basis waarvan men rechtvaardigd dacht te worden. Nou, dit punt pakt Paulus weer op in Galaten. Als we het hebben over het geloof, moeten we niet dezelfde fout maken. En denken dat het geloof een systeem van regels is, en als we die regels maar navolgen, dan is het wel goed. Gevaar van wetticisme. Een menselijk gevaar, want we willen heel graag duidelijkheid, regeltjes. Weet waar we naartoe zijn. Toch? Ik zit ook helemaal in onze manier van denken. Nee dus. Maar nu de andere kant. Gevaar komt van twee kanten, zei ik al. Het tweede gevaar is die van wetteloosheid. Paulus beschrijft ook in Galaten 5 de werken van het vlees, als er zijn dronkenschap, nijd, jaloezie en een hele lijst enzovoort. Dat dus ook niet. Hè? Dus vrijheid ja, maar niet de wetteloosheid. Want dan zijn wij geen slaaf van de wet, maar zijn wij slaaf van ons eigen denken, onze eigen wil en onze eigen inzicht. En dat is in Gods oog net zo erg. Waarom is deze tekst zo belangrijk voor ons in dit onderwerp? Omdat hier natuurlijk precies de uitdagingen liggen als het gaat voor pastoraat in onze gemeentes. Want we hebben te maken met een wereld waarin het eigen wil en het eigen denken en de eigen inzicht normen zijn geworden. En als wij zien dat er een grote verschuiving op plaats is op het gebied van seksuele normen en waarden samenwonen enzovoort, dan is dat natuurlijk ook duidelijk gedreven door eigen inzichten, eigen wil en geen rekening meer willen houden met wat de Bijbel zegt. Er is een bekende uitdrukking, als het regent in de wereld, dan druppelt het in de kerk. En dat is natuurlijk wel het punt waar je mee te maken krijgt. Want het is wel de wereld waarin we leven. En we kunnen wel een stormbal opwerpen, maar het is onvermijdelijk dat je ook met dit soort onderwerpen in de gemeente te maken krijgt. Dus geen wetteloosheid. Maar wat dan wel? Wat is dan de weg die Paulus wijst tussen enerzijds het wetticisme en anderzijds wetteloosheid? Een smal pad, hè, zielsvoor, een smal pad. Met de ene kant het gevaar van het wetticisme, het andere geval... Aan de andere kant het gevaar van wetteloosheid. Dat is het pad van geloof, hoop en liefde. Het pad van de vervulling van de wet. Wat is dan die vervulling van de wet? Dan moeten we eigenlijk weer terug met wat Jezus zei. Herinner ons nog die tekst. Er zal geen tittel of jota van de wet vergaan. En dat bedoelt Jezus op de oorspronkelijke betekenis die God met die wet heeft gehad. Niet op wat de rabbijnen ervan gemaakt hebben, maar op de oorspronkelijke betekenis van die wet. De wet als richtlijn voor ons leven. Denk aan de bergreden. Gij zult geen overspel plegen. Nee, gij zult geen andere vrouw aankijken om te begeren. Dat is wat God bedoeld heeft. En zo kun je al die wetten kun je natuurlijk naar zijn geestelijke betekenis herleiden. Nu het onderwerp voor vanavond. Dan wordt het spannend. Want we kunnen natuurlijk in allerlei boeken enzovoort, kunnen we tekst voor tekst exegetiseren, uitleggen, mitsen en maren opwerpen enzovoort. Dat wordt gedaan, eindeloos wordt gedaan. En daar kun je alles wat van vinden en daar kun je heel veel tijd aan besteden. Die tijd ontbreekt mij vanavond. En jullie zien ook, ik heb heel veel teksten genoemd en die zonder heel erg uitgebreid uit te leggen. Dat zou me heel veel tijd kosten. Wat ik vanavond wil neerleggen is het volgende. Als je nou alles wat vanavond aan teksten uit de Bijbel aan de orde is gekomen, overziet, dan is daar in ieder geval duidelijk dat er één beeld uit naar voren komt. Het beeld dat God de relatie tussen een man en een vrouw als een unieke relatie heeft bedoeld. Met een duidelijk begin. Het begin is het eerste moment dat ze een seksueel contact hebben, een duidelijk begin, een relatie tussen één man en één vrouw. Dat is in ieder geval zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat betekent in mijn beleving, daarna kan ik jullie rustig alleen laten mogen, nou ja, een beetje flauw, maar ik snap best dat er heel veel vragen leven, maar in mijn beleving zal elke discussie hier moeten beginnen. Dit is zoals God het bedoeld heeft. Beginnen zeg ik, niet eindigen, hier begint de discussie. Dit is wat God bedoeld heeft. En je ziet dat in de tekst die ik heb aangehaald. Je ziet het in de manier waarop God de liefdesrelatie gebruikt als een beeld voor de relatie tussen hem en de gemeente. Wat God bedoeld heeft is relatie tussen een man en een vrouw met een duidelijk beginpunt. Echter. Elke christelijke gemeente heeft te maken met gebrokenheid. Altijd al geweest. En ook vandaag zo. Dat is altijd al zo. We hebben te maken met gebrokenheid. We zijn geen volmaakte mensen. We leven nog niet in de hemel. We zijn ook vanuit onze eigen zondige aard die maar... wat Paulus ook zegt van... wat ik wil, dat doe ik niet. Maar wat ik doe, dat is datgene wat ik niet wil. Hè? Ik bedoel, we hebben die strijd te maken. En door onze zwakheden en onvolkomenheden hebben we te maken met een gebroken wereld. En dan ontstaan de vragen. En dan krijg ik het moeilijkste van vanavond. Ik heb geen pasklare antwoorden. Ik heb ze niet. 20 jaar geleden had ik ze. Ik ben groot geworden met de ethische boeken van Douma en Velema. En voor elk ethisch probleem had je een boekje. Een boekje over inenting, een boekje over echtscheiding, een boekje over homoseksualiteit. Voor elk probleem had je een boekje. Dat tijdperk heb ik ver achter me weggelegd. Ik ben iets minder jong inmiddels. En ik heb minder antwoorden. Ik heb gewoon minder antwoorden. Omdat ik weet dat dat de verkeerde manier van denken is. Pascal probleem, Pascal antwoord. Dat is niet de manier van denken die God van ons vraagt. En het is het zoeken van het weg. Dus enerzijds voorkomen dat je alles in Pascal regels formuleert, maar anderzijds je ook realiseert dat naarmate de wereld om ons heen steeds verder Jezus aan het verlaten is, ik niet de neiging heb om dat als voorbeeld aan te halen over hoe het daar gaat. Ik ga nog even kijken naar wat cijfers en statistieken. Ik heb nog een paar sheets. Dan kunnen we daarna dit punt nog even oppakken. Enquête van de EO uit 2017. 82% vindt dat seks binnen het huwelijk thuis hoort. Dus dat is achterban van de EO. Hè? 43% heeft zich hier aan gehouden. We zien hier, zoals ik het mag zeggen, een verschil tussen theorie en praktijk. Ruim de helft van degenen die samenwonen, verkering hebben of verloofd zijn, vindt dat seks binnen het huwelijk thuis hoort. 80% heeft echter niet gewacht. 90% heeft niet gewacht. Die nieuwe bril wordt toch een keer tijd. 44% van degenen die verkering hebben, vindt dat de kerk samenwonen moet ontmoedigen. Conclusie is dat huwelijk een unieke, heilige, onverbrekelijke relatie tussen één man en één vrouw is. Seks hoort uitsluitend thuis binnen die relatie. Het Nieuwe Testament zet daarmee nadrukkelijk af tegen de heersende moraal, tegen de Romeinse moraal uit die tijd. Er is geen Bijbelse reden waarom dit voor ons nu anders zou zijn. Als christenen kunnen we ons hier positief onderscheiden van de wereld om ons heen. En roept veel pastorale vragen op. Nog één heel opmerkelijk punt. Oh nee, tendensen in de maatschappij zijn natuurlijk de mens als individu. Persoonlijke ontplooiing en geluk staan voorop. Moraal die losgeraakt is van de Bijbelse moraal. En daar is natuurlijk ook al zeggen, dat is niet de norm waar ik me aan hoef te houden. Eén punt wat ik zelf heel opmerkelijk vind, hè, als je heel veel denkt over ethische kwesties, dan krijg je wel eens de discussie van, ja, maar Paulus paste zich aan zijn tijd. Hè, als we gaan praten over die hoofddoek, ja, Paulus paste zich aan zijn tijd. Hij wilde niet dat de christenen onbedoeld, onnodig aanstoot zouden geven. Het opmerkelijk is dus dat het, juist als het gaat om punten rondom seksualiteit, past Paulus zich helemaal niet aan. Integendeel, wat Paulus in zijn brieven zegt, is haaks op wat in die tijd normaal was. Zouden wij dan met de tijd moeten meegaan? Nou, de vraag stellen is de vraag beantwoorden. Ik denk dat dit de laatste sheet is. Ja, oh nee, we hebben nog beeld in het Nieuwe Testament. Nog een paar sheets ook, ik heb nog 2 uur. De bruiloft in Cana, die kennen wij. Over het de wijn, daar komen we dus daar komen wij een bruiloft tegen. En het opmerkelijke was, in Johannes 2 wordt gesproken op de derde dag. De derde dag is opmerkelijk, want de derde dag is de dag waarop Joden trouwen. De derde dag is namelijk de dinsdag. En ook dat is tot de dag van vandaag de meest populaire dag om te trouwen. Omdat bij de schepping God op die dag tot 2 maal toezegt dat het goed was. Op andere dagen zegt God 1 keer het is goed. En op dinsdag zegt hij het is tot 2 keer toe het is goed. Ja, ja de dinsdag. Wordt op dinsdag getrouwd. En verder zegt God, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormige planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jonggroen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen. Nou, het woord zaad en vrucht kom je natuurlijk een paar keer tegen in die tekst. En dat maakte de dinsdag tot een zeer populaire dag voor de huidige Joden om te trouwen. 2 keer een zegen en zaad en vruchtbaarheid staan centraal. Nou, en als Jezus met die vaten op de derde dag, nou dat is, kan haast niet missen of de verwijzing naar die dinsdag. Dat was op dinsdag. Hele kleine lettertjes, dat is natuurlijk de bekende gelijkenis op Matteüs 25 over de 5 wijzen en de 5 dwaze meisjes. De reden dat ik dit even heb aangehaald is van, waar waren deze meisjes? Bij de bruid, binnen. Alle kinderbijbels en zo, zien die meisjes daar ergens buiten op de stoep of op het plein zitten, dat is helemaal niet waar. Die meisjes zaten dus in het huis van de bruid te wachten totdat ze het getoeter van die bruidegom zouden horen. Op de raamshoorn. En als de bruidegom zijn komst aankondigt, wordt hij binnengehaald door deze meisjes. En het duurt kennelijk lang. Hierop kom je opnieuw het beeld van het huwelijk tegen. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. dan zal ik jullie met me meenemen en zullen jullie zijn waar ik ben. Dan zie je natuurlijk het hele Joodse huwelijksceremonie in terug. Alsof dus Jezus, in feite is het beeld, Jezus is al verloofd, gaat trouwen, maar gaat in het huis van zijn vader de kamer klaarmaken en dan gaan ze trouwen. Zeker niet, zeker niet. Ja, en had Jezus een ander beeld gebruikt om hetzelfde te zeggen? En de bekende tekst uit 1 Thessalonicenzen 4. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hem op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Het beeld, als je kijkt naar wat hier het Grieks staat. Ik heb hier even een transcriptie gezet. Dat is het beeld wat uit een huwelijk komt. Of uit het beeld van een koning die een grote stad bezoekt. Wat is het beeld? Jezus komt vanuit de hemel op een wolk. En dan even visualiseren, ergens tussen hemel en aarde dan zit die wolk. En de gelovigen gaan hem tegemoet naar die wolk. En dan stopt de zin. En dan zegt de leer van de opname van de gemeente, dan gaan ze samen naar de hemel. Maar in de logica van een bruiloft, of in de logica van een koning die een stad wordt binnengehaald, moet je zeggen, nee, is niet waar. De bruidegom wordt binnengehaald, dus ze gaan naar de aarde toe. Dus deze tekst wordt zeer ten onrechte gebruikt in de leer van de opname van de gemeente. Het staat er gewoon niet. Het Griekse taalgebruik is het taalgebruik van een bruidegom die in het huis van de bruid wordt binnengehaald. Of een koning die in een stad wordt binnengehaald. Dus de beweging is de andere kant op. Nee. Want daarna gaan ze met de bruidegom mee naar het huis van de vader. En ze verzamelen zich in het huis van de bruid. En daarna gaan ze natuurlijk naar het huis van de bruidegom. Dat is het beeld. En Openbaringen 19, laten wij, dat is natuurlijk het beeld van de bruiloftsmaal van het lam. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Ze mag zich kleden in zuiver, stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heilige. Nou, dan zitten we weer terug in de hemel, in het huis van de vader. Tot zover. Ik vrees dat ik meer vragen dan antwoorden heb gegeven. Zijn er nog opmerkingen?
Zijn er vragen? Mag ik dat maar even eerst zeggen? Zijn er nog echt vragen? Want dan kom ik even bij je. Schroom niet.
In het begin zei je van, God heeft dus eigenlijk één echtgenote.
Ja.
Ja, maar er zijn ook mensen die denken dat de vrouw van God Israël is en dat de gemeente dan de bruid van Christus is. Dus dan heb je, en Jezus is God, dus dan heb je twee vrouwen.
Ja. Ja, dat is niet zo'n hele makkelijke. Want dat heb je natuurlijk over. Kijk. In principe, om heel eerlijk te zijn, dit is een gedachte die voortkomt uit de leer van de bedelingen. Met andere woorden, het schema wat we dan schildert, is dat God in eerste instantie het oog had op het volk Israël. Daar nu een pauze in opgetreden is, nu God zich bemoeit met nieuwtestamentische gemeente en straks de draad weer met Israël zal oppakken. En dan kun je toestaan dat er twee vrouwen zijn. Nou, daar zijn ontzettend veel bezwaren tegen de leer van de opname van de gemeente, meer dan ik vanavond kan behandelen. En ik denk dat het ten onrechte voorbij gaat aan het feit dat er een hele grote continuïteit is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Voor mij is heel erg centraal dat wij slechts wilde olijftakken zijn, geënt in de edele olijf. Er is één boom, er is één volk van God. En weliswaar is God oorspronkelijk begonnen met de uitverkiezing van Israël, maar ook toen was de uitverkiezing van Israël bedoeld om anderen jaloers te maken, zoals die zich aan ze wilden aansluiten. Het was geen exclusieve relatie. Dat niet exclusief zijn is het Nieuwe Testament heel duidelijk verbreed, waarin de aandacht veel meer naar het Nieuwe Testament in zijn gemeente is uitgegaan, zonder dat God ooit Israël heeft vergeten. Ook Jezus wilde de Joden tot geloof brengen. Ook Paulus ging eerst naar de synagoge en daarna pas, als hij eruit geknikkerd werd, ging hij naar de heidenen toe. Dus ook in het Nieuwe Testament zien we dat in eerste instantie de bedoeling was om de Joden tot overtuiging te brengen. En deel deed dat ook. Dus het op die manier splitsen van de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de Joden is ten onrechte. Ook historisch onjuist, want tot het jaar 100 ongeveer, plus minus, was er geen eens een onderscheid. Dat is nu wel ontstaan, maar het is pas na ongeveer het jaar 100 is dat ontstaan. Exact, dat is één kudde. Dat is één kudde. Eén kudde met één herder. Ja, correct.
Zo heeft God ook de scheidingsmuur door de Heer Jezus weggehaald. Hè?
Ja, precies.
Kom je in de Efezebrief uit. Dat is een lastig onderwerp. Daar komen we vanavond ook niet helemaal uit. Geen vragen meer over het huwelijk op zich.
Dat is
de basis eigenlijk. Het basisprobleem is dus inderdaad, iemand is nog niet verkeerd, deelt zich nog niet aan Gods normen overgeven. Dus
het is bijna waar, hè? Het is niet de kerk die zich bij mijn persoonlijk leven bemoeit, maar ik maak mijn persoonlijk leven ondergeschikt aan datgene wat ik van Gods wil begrijp vanuit de Bijbel. Niet de kerk bemoeit zich met mijn persoonlijk leven, maar ik maak mijn persoonlijk leven ondergeschikt aan wat ik leer over God vanuit de Bijbel. Dus de Bijbel is meester over mijn persoonlijk leven, niet de kerk. Het is een nuanceverschil, maar zo ervaar ik het wel. En dat is denk ik wel het grote punt, ik denk heel terecht voor ongelovigen. Juist in onze maatschappij gaat het om, wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Van die mooie fancy uitdrukking als worden wie je bent. En dat soort onbegrepen teksten hoor je dan opeens. Van ik moet groeien, het is mijn persoonlijkheid enzovoort. Terwijl wij zeggen, nee, terwijl ik vanuit het diepst van mijn hart zeg, dat daar waar mensen overgeleverd zijn aan hun eigen inzichten en gevoelens enzovoort, zijn ze uiteindelijk slaaf van hun eigen denken. En ik ben pas echt vrij, omdat ik weet dat de normen en de waarden van omdat de relatie met God mij vrij maakt. En daar bovenuit laat stijgen. Omdat God wijzer is, beter weet wat nodig is en wat goed is dan mijn eigen inzicht. En dat is iets wat in deze maatschappij niet geaccepteerd wordt. Of niet makkelijk gepakt wordt. Hoe kan het al zijn dat jij iets anders als een hogere autoriteit ziet dan je eigen denken? En dat wordt vaak vertaald alsof de kerk dat is. En daar verzet ik me een klein beetje mee. Omdat ik weet dat ook ons kerkelijk denken wel eens beperkt is. Hè? Ik bedoel, ook ik groei in ontwikkeling en denken. Maar het is zeker zo dat ik een autoriteit buiten mijn eigen denken accepteer. Sterker nog, ik durf te beweren dat pas echte vrijheid is. Ja, heel goed geformuleerd. Het geheim is overgave. En dan krijg je natuurlijk het probleem dat die overgave kan betekenen dat het pijn kost, dat je gaat snijden, dat het moeite kost, dat je moet erkennen dat je neigingen hebt, zondige dingen in je leven waar je tegen moet vechten. Het hoeft niet per se het gebied van huwelijk seksualiteit te liggen, op elk terrein liggen. Dat je in dingen leven hebt waar je zegt, daar moet ik tegen vechten. Vanuit mijn overgave aan de liefde van Christus, ja. En dat is natuurlijk een hele andere manier van leven. Ja. Ja, nee, ik denk dat daarin het contrast tussen het leven van christenen en wat we om ons heen zien alleen maar groter wordt.
Maar dat is ook wel genade van God dat wij dat dan wel hebben gekregen. Want wij zijn die ze niet beter dan mensen waar we bekend bij staan.
Correct.
Ik denk ook dat je daar de kern raakt. Ik denk dat wij met elkaar heel goed in de gaten moeten houden dat wij leven vanuit Gods genade. Dat wij leven vanuit de liefde van God. En dat het daarom ook zo lastig is om elkaar de maat te nemen. En het de ander te vertellen hoe hij het wel moet doen. Omdat we ook zelf heel goed beseffen, moeten gaan beseffen, dat we zelf uit genade leven. En dat we die genade meer in ons kenbaar moeten maken. Ik wil even, mag ik dan aan het punt lopen, Lars? Ik wil een voorbeeld geven. Nou, dat is misschien wel een heel streng voorbeeld, heel scherp voorbeeld. Maar daar moeten we wel eens met elkaar over nadenken. Het is een verhaal wat ik van een collega voorganger hoorde. Die vertelde me dat hij ergens in het westen van het land een tijdje opgetrokken had met een jongeman die homoseksueel was. Dat een praktische lijn uitvoerde. Daar heeft hij een hele tijd mee opgetrokken. En op een bepaald ogenblik, toen vertelde die jonge man tegen hem van, joh, ik ben tot de ontdekking gekomen. Hij zegt dus niet, jij hebt mij overtuigd, maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik leef zoals God het niet bedoelt, of zoals, dat ik niet leef zoals God het bedoeld heeft. En ik stap eruit. En die voorganger vertelde mij, hij zegt, 2 jaar later heb ik die jonge man getrouwd met een Braziliaanse ex-prostituee. Ziet u het hier in de ark gebeuren? Ik vraag het gewoon. Hij durft het aan. En daarmee gaf hij aan, en dat is een hele duidelijke les voor mij geweest, daarmee gaf hij aan van Jan, God overtuigt mensen. En het is onze houding waarin wij de liefde van God mogen laten zien. Dat is Gods bedoeling. En dat geeft ook spanning. Dat schuurt op alles. Maar dat schuurt ook, tenminste in mij schuurt het. Ik kan het niet voor jullie beslissen. In mij schuurt het. Maar ik wil wel proberen om te zeggen, Heere God, hier ben ik. En ik wil u volgen. Want dat is wat Jezus vraagt. Jezus vraagt niet om allerlei dingen te regelen. Jezus vraagt, wil je mij volgen? En dat is mijn gebed. Mag ik de avond met u afsluiten? Heere God, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat we vanuit uw woord zoveel rijkdom mogen hebben en het plan van u ook met de, en uw bedoeling ook mogen zien. En Heer, dat botst. En zo eerlijk willen we gewoon op het einde van deze avond ook tegen u zijn. Dat botst met alles wat er in deze wereld gebeurt. Dat botst soms ook en dat schuurt ook in onze eigen levens, in onze eigen gedachten en onze eigen gevoelens. En Heer, dan komen we maar heel eenvoudig bij u om tegen u te zeggen, dank u wel dat u zoveel geduld, zoveel liefde, zoveel genade hebt met ons. En Heer, dank u wel dat we hier vanavond over na mochten denken. Dat u Bas daar net willen leiden om ons die dingen voor te houden. Dank u wel dat we daarover na mogen denken. En ik wil u ook echt bidden, Heer, wilt u geven door uw Heilige Geest dat we deze dingen meenemen. Dat we erover nadenken. En of we nu ouder zijn of jongeren, of dat we al zoveel jaren getrouwd zijn of alleengaand zijn. Of dat we nog jong zijn en midden in hun plannen zitten om te gaan trouwen. Heere God, wilt u ons allen bij de hand nemen en ons allen in ons hart aanraken, zodat we die dingen van u overpeinzen. En dat we ook die liefde en die genade van u voor ogen houden. En ik bid u, Heer, wilt u dat in ons allen uitwerken, ook als we midden in deze wereld staan, die gewoon heel erg op zichzelf gericht is en nog steeds meer op zichzelf gericht gaat worden. Maar Heer, dat mogen we weten. Maar u hebt ons als gemeente en u hebt kinderen van u in deze wereld gezet om als wegwijzers naar u toe te mogen dienen vanuit u. En Heer, leer ons dan om ook op die manier door uw geest te leven en u te volgen. En te volgen, Heer, in u, zoals u op deze wereld stond. Dienende in de wil van uw Vader willen uitoefenen. En mensen ontdekken dat u er bent, dat u leeft en dat u alles en alles in uw handen hebt. En Heer, dat bid ik, dat we dat in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente, met elkaar mogen uitdragen. En wilt u ons daar maar in helpen? Wilt u ons bewaren als we naar huis gaan? Wilt u ook Bas een goede thuisreis geven? Heer, en wil ons zo allen in uw hand nemen en ons zegenen met uw rijke zegen. In Jezus' naam. Amen.
Nou, bedankt voor uw geduld. Ik hoop dat ik het niet te moeilijk heb gemaakt.